Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 171, de versen 1, 2 en 3. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu zingen, gemeente, van Psalm 85 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. 85, 1 en 4. We gaan nu luisteren naar Gods geboden en beloften en zingen daarna van Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, vers 24, na de wet en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, bevrijd heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, slavin, rund, ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft het zo gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen wij nu samen bidden? Heere onze God, we komen u danken allereerst voor deze dag, deze zondag, rustdag, uw dag, opstandingsdag, bevrijdingsdag. Dank, Heere, dat ook op deze dag de deuren van dit bedehuis weer mochten opengaan en de nodiging is uitgegaan. Dank dat we komen mochten en komen konden. Dat we daar niet alleen de gezondheid en de gelegenheid voor hebben, maar ook de vrijheid. Op een dag als deze beseffen we dat eigenlijk weer des te meer. Kijkend om ons heen. In deze wereld waar zoveel haat, nijd, oorlog, gebondenheid is. En ook verdrukking en belemmering om in vrijheid u te mogen dienen. Dank, Heere, voor wat u vanmorgen alweer geeft. En zo zijn we gekomen. Heel verschillend. Maar u kent ons. Mensen die met elkaar gekomen zijn als hele gezin. Of alleen kwamen. En zich soms alleen voelen. En toch, Heere, we zijn hier samen. Voor uw aangezicht. Als uw gezin. Dat is het beeld van de gemeente. En dan bent u onze Vader. Dank dat we u zo mogen kennen. En dat u zo naar ons omziet en ons kent. Wat er speelt, wat er leeft, wat wel, maar soms ook niet uitgesproken wordt. Het is u bekend. En dan bidden we, Heere, om een goede, een zegenrijke eredienst. Kom zelf door uw woord, door uw geest, mee vanmorgen. Kom dichtbij, raak ons aan. Dat hebben we als mensen niet in onze macht. Maar we leggen deze dienst daarom in uw handen, Heere God, en doe u er uw werk mee. We hebben zojuist ook gezongen van uw wet betrachten en voortaan op uw wegen gaan. Ja, dat zongen we, maar tegelijk beseffen we dat daar ook nogal eens het een en ander ontbreekt. Het lukt ons vaak niet zo volstandig op uw wegen gaan, ons houdend aan uw wet. Terwijl u hem gegeven hebt, Heere, met de goede bedoelingen om er u mee te eren in het dagelijks leven. Daarvoor die geboden, die piketpaaltjes langs de weg om ons te helpen erop te blijven. Dat lukt vaak niet. Vergeef ons onze zonden, want we belijden het, Heere, ook vanmorgen weer. Het schoot bij ons tekort. Maar we bidden u, mag het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de levende en opgestane, ook in ons leven en in onze gemeente herkend worden, ontvangen worden, geloofd worden. Heere, geef ons zo'n goede uren hier. Hier in de kerk en thuis misschien bij de kerkradio of het internet. Bij de kinderen ook, straks die naar de kindernevendienst gaan en hun begeleiders. Zegen ons. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 12. Romeinen 14. En daar schrijft de apostel: aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zowaar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Tot zover dit gedeelte en ik wil er eigenlijk twee versen uittillen, de versen 7 en 8. En daar willen we dan over nadenken. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Maar we gaan nu eerst nog zingen samen van Psalm 30 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 30, vers 1. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En wat er dan verder volgt van Psalm 30, 1 en 3. Als je soms wel eens ergens loopt, in een stad of op een markt, dan kan het wel eens gebeuren dat er iemand op je afkomt met een soort enquête. Ik probeer dan meestal een beetje een bochtje te maken dat het niet doorgaat, maar soms lukt dat niet en dan word je aangesproken. Meneer, mevrouw, mag ik u een vraag stellen? Klein momentje maar. Maar kunt u in één zin zeggen waar u voor leeft? Dat was de vraag. Zomaar uit het niets. Zou u het kunnen zeggen? Heb jij dan meteen een antwoord paraat? Ik leef voor... Nou, Paulus heeft een duidelijk antwoord in gedachten. Hij zegt namelijk, niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Vers 7. Nou, dat is nogal stellig. Waar leef je voor? Niet voor mezelf. Zou dat er bij jou ook zo vlot uitkomen? Ik ben bang dat dit antwoord eigenlijk nogal haaks staat op hoe wij dat vandaag de dag in grote lijnen beleven. En ook aangeleerd krijgen. Niemand van ons leeft voor zichzelf? Kom op. Wij leren toch overal om wel voor jezelf op te komen. Dat wordt je van alle kanten aangeleerd en aangesmeerd. Pas op, hè, laat je niet ondersneeuwen. Kies voor jezelf. Niemand leeft voor zichzelf? Beetje wereldvreemd. Tuurlijk leef ik voor mezelf. De woorden zelf en selfie komt het elke dag tegen. Selfie maken? Nee, niet van die ander, van mezelf. En zo wordt ons geleerd om je plek in de maatschappij te bemachtigen, te bevechten. Als ik dat zelf niet doe, ja, wie doet het dan wel? Niemand leeft voor zichzelf? En dan staat er ook nog bij, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Nou, ik heb sterk de indruk, juist als het over sterven gaat, dat woord zelfbeschikking juist in toenemende mate gebruikt wordt. Leven en sterven? Nou, daar beschikken we toch gewoon zelf over. Wij bepalen wanneer we een kind nemen. En dan bepalen we vervolgens, later wel, of het wel of niet geboren laten worden. Dat hangt dan af van verschillende echo's en prenatale testen. Dat is ook allemaal wettelijk geregeld. Tot 24 weken is een ongeboren kind vogelvrij. Mag je mee doen wat je wil. En bij het levenseinde, is weer dat zelfbeschikkingsrecht volop aanwezig. We hebben daarvoor zelfs een levenseinde kliniek opgetuigd, in leven geroepen. Daar kun je dan een beroep op doen als je eigen huisarts weigert om euthanasie toe te passen. Dat is het klimaat waarin wij leven. En daarom die tekst hier uit Romeinen 14 vers 7. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Een onmogelijk bijbelwoord. Haaks op het levensgevoel van onze tijd. Ik ga nu even naar de bijzondere dagen van gisteren en vandaag die we beleven. Beladen dagen. Gisteren 4 mei, dodenherdenking. We hebben erbij stilgestaan, de gevallenen, de mensen herdacht die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog, slachtoffer geworden zijn van de bezetter, omgebracht zijn door de nazi-beulen, vergast zijn in de concentratiekampen. Ze zijn genoemd. De mensen die hun leven gegeven hebben in de strijd, in het verzet, voor de bevrijding, voor de goede zaak van de vrede. Veel jonge mensen met name, realiseer je dan weer, gaven hun leven, gestorven voor anderen. Ze stonden er met respect, eerbied bij stil. Onze vrijheid, alweer 74 jaar lang nu, hebben we ervan mogen genieten, hebben we te danken aan mensen die hun leven hebben overgehad voor de zaak van de bevrijding. Toen wij gisteren 2 minuten stilte hielden, dachten we aan die mensen die in die gevaarlijke tijden heel specifiek niet voor zichzelf leefden en ook niet voor zichzelf gestorven zijn, maar voor anderen, voor de vrijheid, voor hun medemensen, voor hun land. Indrukwekkende momenten, opdat wij niet zullen vergeten, elk jaar weer, dat eerst. Maar ik weet natuurlijk, als we lezen hoe Paulus deze woorden gebruikt, ook in die context van de gemeente van Rome, dat hij ze ook nog wel anders gebruikt. En nog een andere, diepere dimensie aanraakt. Als wij namelijk niet voor onszelf leven en niet voor onszelf sterven, dan is dat omdat we voor de Heere leven en voor de Heere sterven. Zo zegt vers 8 het. Dat is een hele positieve invalshoek dan opeens. Hij, God, bepaalt ons doen en denken. En uiteindelijk zijn we aan de Heere alleen verantwoording schuldig. En de apostel vat dat dan samen. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Omdat Christus gestorven is, niet voor zichzelf, hij was zonder zonde, maar voor ons. En opgestaan is om ons een toekomst in heerlijkheid te bereiden. En dat wordt ons verkondigd. En daarom mogen we het geloven, vertrouwen, weten zelfs dat we van hem zijn. Zo staat het er. En als je van hem bent, dan ga je ook voor hem. Want dat stempelt je gedrag, je leven. En mag je zelfs eenmaal met hem sterven. Dat is in grote lijnen wat hier staat. Maar daarom kun je het ook zo zeggen vanmorgen. Als je van de Heere bent, dan heeft er een bevrijding plaatsgevonden. Nou, op deze dag, vandaag, 5 mei, bevrijdingsdag, noemen we dit. En gedenken we dat het nazi-regime het uiteindelijk niet gewonnen heeft. We gedenken dat we bevrijd zijn van het regime van de Führer. En dat we daarvoor onze eigen koningin eerst, onze koning nu, en ons eigen eigen gekozen parlement weer teruggekregen hebben. Alweer zoveel jaren. En we vinden het intussen maar helemaal gewoon, denk ik. Maar wat een voorrecht. In zo'n land te mogen leven. We mopperen allemaal natuurlijk af en toe wel eens. Maar beseffen we wat we hebben? Goud in handen. En wat mogen wij dankbaar voor zijn? Je hoeft alleen maar om je heen te kijken. Hoe dat leeft in Venezuela, deze dagen. Welke kant kantelt het op? Nou, Syrië. Wie was daar nou de onderdrukker? Was dat IS of was dat toch het Syrische bewind? Zo gaat het door. Jemen, Noord-Korea. Wat een voorrecht. Te mogen wonen in een land als het onze. En daarbij te horen. Maar ik trek opnieuw de lijn weer door. En zou ook willen zeggen. Wat een voorrecht om bij het Rijk van God te mogen horen. Dat we daarmee in aanraking gekomen zijn. Dat we dat weten mogen. Dat we daarin geloven mogen. Dat we daarop vertrouwen mogen. Dat we daarom komen mogen. Bij de Heere. Telkens weer. Daarbij te mogen horen. Hè? Dan geldt. Ja, wie de Heere God als koning kent, erkent, is bevrijd. Van wie dan? Nou, van de antimacht. Van de vreemde overheerser, concreet van de Satan. Die graag alle macht heeft en naar zich toe trekt. Nee dus, bevrijding. Dankzij Christus, zijn overwinning. Op de overwinningsdag, Pasen, we hebben het pas nog gevierd. Dat is pas echte bevrijding. Want zoals ja, de paasdag is onze bevrijdingsdag. Joden hadden al eerder, al langer, Pesach. Bevrijdingsdag. Het feest van de bevrijding uit de slavernij in Egypte. We hebben het zojuist weer gelezen. Als inleiding op de wet. Pesach is door de Heer Jezus gemaakt nu ook tot Pasen. Weer bevrijdingsfeest. Door hemzelf, door zijn offer. Hij gaf zichzelf. De prijs was hoog en zwaar. Maar hij heeft hem betaald. Om ons die bevrijding te schenken. Uit de klauwen van de machthebber die er altijd op uit is om ons terug te krijgen. Dat is het ja, bevrijdingsfeest bij uitstek, Pasen. En dat feest vieren we daarom dan ook elke week, elke zondag weer. En als je dat weten mag, in het geloof en daarin delen mag, in die bevrijding door Christus. Nou, dan leef je ook niet meer voor jezelf, ikken en hebben en selfie, maar dan leef je voor de Heere. Niet meer egocentrisch, maar christocentrisch. Hij in het midden. Niet voor eigen rekening, want die rekening zou ik nooit kunnen betalen, maar voor rekening van mijn heiland. Gekocht, betaald en daarom zijn eigendom. Wij zijn van de Heere. Zo staat het er. En dat is een kernwaarde. Onze Heidelbergse catechismus begint ermee. Wat is je enige troost? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom mag zijn van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Bevrijd. Bevrijdingsdag. Dankzij zijn offer. Nou, die bekende woorden, die mooie belijdenis, zondag 1. Wat is uw enige troost? Weet u het? Beleeft u het zo ook? Dat die machtswisseling ook in uw leven gestalte gekregen heeft? En dat een ander, de ander met een hoofdletter, uiteindelijk de heerschappij in je leven overgenomen heeft? Nou, als die heerschappij inderdaad is overgenomen, is Jezus de Heer van je leven. Daar zal je dan vervolgens ook aan herkenbaar zijn. Als de opgestane Heer Jezus je Heer is, ja, dat is te zien. Dan is er wat veranderd. Zoals dat ook met de bevrijding in 1945 te merken was. Er veranderde toen nogal wat. Toen we bevrijd waren. En we weer zelf konden doorleven op de manier waarop we dat ook voor de oorlog mochten. Na die jaren van bezetting. En tijdens die bezetting. Ja. Je mocht niet zeggen wat je wilde. Je mocht niet schrijven wat je wilde. Je mocht niet vergaderen met wie je wilde. Je mocht zelfs als Jood niet zijn die je was. Het simpele feit alleen al dat je Jood was, was voldoende om je te laten vermoorden. Nou, dat veranderde dus allemaal bij die bevrijding 74 jaar geleden. Vraag, denk ik, best belangrijk, klopt het allemaal nog? Beleven wij die vrijheid ook zo? Wat doen we ermee? Hoe gaan we ermee om met die vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst, vrijheid van informatie, vrijheid van meningsuiting? Dat is wel iets om over na te denken, denk ik, hè? En ook mee te nemen. Vrijheid van meningsuiting wordt veel genoemd. Betekent dat inderdaad dat ik nou alles maar mag roepen wat ik wil en dat ik mensen mag beledigen als ik daar zin in heb? Hè? Dat ik tekeer kan gaan tegen wie ik wil? Want we hebben toch vrijheid van meningsuiting. Ik mag dat dus uiten tegen wie ik wil en wat ik wil, wat ik zelf denk. Nou, dat beangstigt mij. Want die kant gaat het steeds meer ook op. Maar het is een misverstand. Wij hebben daarin onze blijvende verantwoordelijkheid. En die vrijheid van meningsuiting, om daar nou maar even bij aan te sluiten. Dat is niet een vrijheid om te beledigen, te grieven, te krenken, te kwetsen, wie en waar ik ook maar wil. Dat hoort namelijk niet bij de levensstijl van een christen. Een volgeling van Christus, een discipel van Christus, kent discipline. En ik heb het nagezocht, dat is inderdaad hetzelfde woord. Discipel en discipline. Discipel, leerling, onderwijs. Dat betekent het woord discipel. Die houden zich ook aan wat ze geleerd hebben. Sterker, die zijn zelfs herkenbaar aan wat ze geleerd hebben. En hopelijk een voorbeeld voor anderen. En zo de duur betaalde vrijheid niet verkwanselen. Discipel en discipline. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere, staat er. Pas preekte ik ergens. Kende daar de mensen niet. Toen kwam er een ouderling in de consistorie naar me toe. En die zei, u moet de groeten hebben van mijn vader. Ik was perplex, ik kende daar niemand. Mijn vader. Ik keek hem aan, toen pas eigenlijk goed. En toen zag ik het. Joh, jij bent de zoon van Henk. Tuurlijk. Nou zie ik het. Ik had hem eigenlijk nooit meer gezien, of misschien als baby een keer. Nu was die ouderling. Maar je lijkt sprekend op je vader. Die oogopslag. En zelfs aan je stem hoor ik het. Nou, dat was een hele wonderlijke, leuke ervaring. Gemeente, als wij nu christen zijn, zegt een ander dan ook. Ja, ik zie het. Ik merk het. Ik had het al gedacht. Ik kan niet missen. Kijken ze zo naar ons? Herkennen ze het bij ons? Of niet? Want ja, wij leven toch onder een ander gezag. Wij leven toch onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Wij zijn van de Heere. Zien ze het? Bij wie je hoort? En dan nog even verder. Als we van de Heere zijn, dat is ook blijvend. Of we leven of sterven, staat er. Nou, in het leven, daar mag het beginnen, daar moet het beginnen. Heel concreet, hè, wil Jezus een plaats krijgen in het besturingscentrum van mijn leven, in mijn hart. Daar begint het, daar leeft het, daar groeit het, daar verdiept het. Onder de zegen van de Heilige Geest mag dat dan ook meer en meer gestalte krijgen en vruchten dragen. Herkenbaar, dat wil Hij ons schenken in het leven. Maar er staat hier nog iets bij, ook bij het sterven. En wat een geweldige troost mag dat ook zijn dan. Juist dan. Want we weten allemaal, wij moeten hier een keer loslaten. De dokter moet een keer zijn handen terugtrekken. Dat moment komt dat hij zegt, ik kan helaas niets meer voor u doen. En als geliefden houd je elkaars hand vast, ook als het gaat aflopen. Wat teer, wat intiem, wat ingrijpend ook, wie dat wel eens meegemaakt heeft. Je houdt elkaars hand vast. Maar dan komt ook het moment een keer dat je hem los moet laten. Afscheid moet nemen. Sterven. Eenzaam proces. De een na de ander moet loslaten. Tenzij je weten mag wat Paulus hier weet. En zegt, of we dan leven of sterven, we zijn van de Heere. En dan ben je niet eenzaam. Want Hij laat nooit varen wat zijn hand begon. En ook dan houdt Hij vast en gaat mee. Christus die zelf al in het graf geweest is. Er letterlijk doorheen gegaan is. En daarmee een weg gebaand heeft. Voor ieder die het van hem verwacht. Nou, dat mag ik weten. Als iedereen successievelijk moet loslaten. De Heere blijft. De Heere houdt vast. Hij heeft mij voor zijn rekening genomen. En dat blijft. Of wij nu leven of sterven. Hij is er. Eigenlijk ook een beetje een wonderlijke formulering hier. Hè? Als je daar zo mee bezig bent en over nadenkt. Of wij dan leven of sterven. Het lijkt wel alsof het Paulus een beetje om het even is. Het maakt eigenlijk niet uit. Heel apart vind ik. Want wij beleven dat toch heel anders. Groter tegenstelling dan tussen leven en dood is er naar mijn gevoel niet. Ze zijn elkaars volstrekte tegenpool. En iedereen die daarmee te maken gekregen heeft, die een geliefde aan de dood heeft moeten prijsgeven, die weet dat. Het is zo ingrijpend en zo definitief en het kan zo pijn doen. Wanneer iemand van wie je houdt, van wie je hield, weg is. Voorbij. Feller contrast is er haast niet. Hoe kan dan Paulus hier zo makkelijk die twee in één adem noemen? Of we nou leven of sterven? Nou ja, dat heeft gewoon te maken met wat erop volgt. Namelijk, wij zijn van de Heere. En dan is die grens er niet. Waar wij moeten terugtreden, stoppen, loslaten, gaat de Heer mee, blijvend. Dat is wat hier staat. In dat licht ziet Paulus het. En dan verbleken onze vaak felle tegenstellingen. Want als het zo is, als je van de Heer bent, dan mag je leven als kind van God. Maar dan kun je ook sterven als kind van God. En wie dat weet, weet genoeg. En wie dat mist, mist alles. Want in het licht van die wetenschap, wij zijn van de Heere, worden alle andere tegenstellingen die er kunnen zijn op deze wereld toch gerelativeerd en tot de juiste proporties teruggebracht. Gemeente, waar leef ik voor? Daar begonnen we mee. Kunt u er een antwoord op geven, jij? Waar maak ik me nou echt druk om? Wat staat bij jou bovenaan je lijst? Het ging over leven en sterven. Dat houdt ons geweldig bezig. Dat weten we allemaal. Gisteren weer heel geconcentreerd toen we de gevallenen herdachten van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen daarna ook. Zoveel mensen die dat ook persoonlijk uit de Tweede Wereldoorlog nog weten. Hoewel dat er steeds minder worden. Maar ook daarna. Maar los van de herdenking van de gevallenen, er zijn natuurlijk velen van ons die ook hun persoonlijke gestorvenen hebben en daarbij bepaald worden. Misschien elke dag wel. Na jaren nog. Want de dood is de grote scheidingmaker. Toch heeft Paulus vanmorgen ons duidelijk willen maken. De diepste tegenstelling is niet die van leven en sterven. Want Christus heerst over beide. En dat is de belangrijkste vraag. Kennen we Christus als onze heiland? Nou, dan mag ik ervan overtuigd zijn dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Of zoals hier stond, of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 118, vers 7 en 12. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 118, 7 en 12. Wij gaan u samen danken en bidden en ook voorbeden doen. En dan willen we ook bidden voor de zieken die u op de weekbrief ook tegenkomt. Laten wij samen bidden. Heer God, wij komen u danken allereerst. God van vrede, God van vrijheid. We komen u danken dat wij het moment mogen vieren dat de tirannie verdreven is. Op deze dag van bevrijding. We hebben de ontelbare slachtoffers herdacht van die genadeloze oorlog. De miljoenen Joden die aan die waanzin zijn opgeofferd. De talloze slachtoffers die deze oorlog maakten. We mogen hen nooit vergeten en gedenken hen voor uw aangezicht. We zijn dankbaar, Heren, voor de vrede die wij nu alweer zoveel jaren mogen genieten. En dat het niet vanzelfsprekend is, zien we ook dagelijks om ons heen. En wij bidden voor de kinderen, de vrouwen, de mannen die leven moeten op de schroeiplekken van deze aarde. En het zo moeilijk kunnen hebben. We danken u, Heren, dat we in vrijheid ons geloof mogen belijden en beleven. En wij bidden ook voor onze broeders en zusters die dat niet kennen. Ontferm u over hen. Houd ze vast. En het feit dat wij in vrijheid mogen leven, behoedt ons ervoor, Heren, dat we die vrijheid egoïstisch of ten koste van anderen zouden gebruiken. Het gevaar ligt op de loer. Houd ons bij de les. We bidden voor uw volk Israël, in het land dat hun gegeven is na de oorlog, of die nog verstrooid over deze wereld wonen. Geef hen vrede en geef hen oog ook voor de vredevorst die gekomen is. Wij danken u voor de bevrijder met een hoofdletter, uw Zoon Jezus Christus. Dank dat we hem mogen kennen en dat we het Paulus mogen nazeggen. Wij zijn van de Heere. Mag het leven, Heere, bij ons. U weet hoe we daar misschien ook onze vragen bij kunnen hebben, maar aan u ligt het niet. U gunt het en u geeft het. U hebt zelf de prijs betaald, Heer Jezus. Geef dat het dan ook zichtbaar mag zijn bij ons. En mag die boodschap wereldwijd gehoord en geloofd worden. Wij bidden nu voor de zieken, wier namen wij ook gekregen hebben vanmorgen weer. Mevrouw van Heun van den Hatert, die dinsdag geopereerd zal worden. Wilt u daarbij zijn, Heren, en de chirurg kracht geven, zodat mevrouw van Heun er weer op vooruit mag gaan. We bidden voor mevrouw de Wit van Lent, die ernstig ziek thuis verblijft. En u weet ook wat zij meemaakt en wat ze nodig heeft. U kunt het schenken. Wees erbij. We bidden voor de heer Langelaar, die voor revalidatie in Tiel verblijft. Mag het voorspoedig werken. Mag hij zijn krachten weer terugkrijgen. We zijn dankbaar dat de heer Dick Meijer weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis in Nieuwegein. Geef hem verder herstel. We bidden voor de kleine Jesse Klee, die woensdag voor een dagopname naar het Rivierenland ziekenhuis gaat. Wat is dat moeilijk voor ouders om dat ook los te laten en over te geven. Maar ook daarvan mogen we weten, Heere, u bent er. Waar wij onze handen moeten terugtrekken, daar is God erbij. En geef dat dan ook. Wat er gebeuren gaat, waar de doktoren, de artsen mee bezig zijn, gezegend mag worden. Heren, wij bidden ook voor de gemeenteleden die, ja, wier naam nu niet genoemd is, maar die thuis behandelingen ondergaan of op uitslagen wachten. Wat kan het moeilijk zijn? Wat kan het spannend zijn? Ook dat weet u. U kent de harten. Heren, laat merken dat u er bent, ook voor hen. Wij bidden nu, wilt u vergeven wat in deze dienst niet was, zoals het wellicht bedoeld was. Maar geef dat uw woord, dat uw boodschap mee mag gaan. En dat we daaruit leven mogen. En dat dat ook gezien mag worden. Dat we bij u horen. En zo mag er dan ook van de gemeente iets uitgaan. Als de kerk weer uitgaat. Heren, wij bidden u daarom. Ook als de scholen weer gaan beginnen. Na een week vakantie of zelfs langer. Wees ook met de kinderen. Maar ook met de onderwijsgevenden en alle betrokkenen. Zegen ook dat werk. Want ook dat mag staan onder de noemer van u. En dat onderwijs mag gegeven worden uit naam van u. Mooi en belangrijk om op jonge leeftijd daar al zo terdege mee in aanraking gebracht te worden. Mag het vruchten dragen. Hoor zo op onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu onze gaven geven voor de doeleinden die u zijn genoemd. Ik wil ze ook van harte aanbevelen hier. En daarna gaan wij zingen uit Weerklank 222, 1, 4, 5 en 6. Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag. Toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag. Uit Weerklank. 222, 1, 4, 5 en 6. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u. En draag hem ook uit, als daar mogelijkheden voor zijn, de zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.